Twee vrouwen in Bethanië. Twee vrouwen in, bij de aartsvaders, in verschillende generaties zelfs, dus een paar keer. Dan heb je nog die twee vrouwen, Ohola en Oholiba, in Ezechiël 23. En dan hebben we ook nog in Jeremia, hoofdstuk 3, hetzelfde verhaal. En bij Jeremia zijn we inderdaad bij een profeet onder de ballingen uit Juda in Babel. Zoals gezegd, Ezechiël is een profeet onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. En ik herhaal dat omdat dat niet algemeen bekend is. Mensen, wat hebben gezocht naar de rivier de Chebar? De rivier de Chebar. Ezechiël is aan de rivier de Chebar, wordt bij herhaling gezegd. Waar is dan in vredesnaam? Kijk je de commentaren na van mensen met het academische titel, hè? En die zeggen, nou, het was waarschijnlijk dat kanaal wat er geweest schijnt te zijn ter hoogte van Babel tussen de Eufraat en de Tigris. Een soort Amsterdam-Rijnkanaal, zal ik maar zeggen. Zoiets. En dat is dan de rivier de Chebar, want anders konden zij het ook niet thuis brengen. En toen wist ik dat er iets grondig mis was, want zoiets noem je niet de rivier de Chebar. Als het er al geweest is, want dat is ook nog steeds twijfelachtig. En toen heb ik gewoon de Van Deursen Bijbelse Atlas er maar eens bijgenomen. Wie er nog een hebben wil, is er nog één te koop, geloof ik. Of is die verkocht? Nee, hè? Als ik een tweedehands tegenkom. Ja, je hebt er één, hè? Ik had er twee bij me. Ik koop ze altijd op tweedehands. Als ik ze zie, meenemen. Dat zijn fantastische, goede, officiële Bijbelse atlassen. Van Roomse oorsprong, maar we hebben ze omgedoopt. En nog even. Pater Grollenberg, enzovoort. Maar bewerkt door Van Deursen, dus dan is het ineens. Dan mag het ineens. Ja, nee, het is echt een goede Bijbels atlas. En dan keek ik in en zoek de rivier de Chebar, staat er gewoon in, maar het heet Chabor. En het ligt een paar honderd kilometer noordelijker als zij rivier. Bij rivier moesten wij op school leren trouwens, van de Eufraat. Het ligt in het gebied van Asser. Hij was onder de 10 stammen van Israël. En nou begrijp ik ineens heel wat van die profetieën die je uitspreekt. En van de bezoek wat hij daar krijgt vanuit die 2 stammen. Want hij krijgt ze wel degelijk op bezoek. Enzovoort. Maar ze worden onder de 10 stammen onder de hoogte gehouden, op de hoogte gehouden van wat er op dat moment in Jeruzalem gebeurt. Heb je dat nog? Nou, en dan krijgt Ezechiël die profetie over die 2 huizen van Israël. Samaria en Jeruzalem. En hij zegt dat de Joden onder Jeruzalem het nog slechter gedaan hebben dan de 10 stammen. Enzovoorts. En nou zijn we aan de andere kant, bij Jeremia, want dat is de profeet in diezelfde tijd. Onder de 2 stammen, niet in ballingschap is, heb ik het verkeerd gezegd net? Jeremia is niet in de ballingschap, maar die is in Jeruzalem. Daniël is in de ballingschap bij de 2 stammen. Maar Jeremia is in Jeruzalem. En die krijgt ook een profetie. Ik moet even kijken waar ik beginnen moet. Om te lezen, nou laat ik maar gewoon vooraan beginnen, het is nog vroeg, hè. Men zegt, Jeremia 3, zo een man zijn huisvrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt eens andere mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren. Dat gaat over echtscheiding enzovoort. Mag zo'n huwelijk nog hersteld worden, mag zo'n man nog wederkeren? Nou, dat mag niet. Want, hè? Nee, ondanks alle christelijke propaganda, maar dat mag niet. Volgens de wet niet. En gek genoeg, dan hoor je meteen, ja, maar we zijn toch niet onder de wet. Bij gelegenheid weten ze dat precies, wanneer ze niet onder de wet zijn. Maar goed. Maar in de Mosaïsche wet staat dat niet mag. Als hij eerst eens andere mans geworden is, dan mag het oorspronkelijke huwelijk niet hersteld worden. En maar er staat, zal datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden, zodat als je aandachtig leest, en dat wordt je geacht te doen, dan lees je dat het niet eens over man en vrouw gaat, op ons niveau, maar over de Heer en Israël. Over het land, het volk, want het oude verbond der wet wordt beschouwd als een huwelijksverbond. De man is de Heer en Israël is de vrouw. Heb je die nog? Ja. En het idee is dat er een scheiding tot stand gekomen is tussen man en vrouw, dat het huwelijk is ontbonden. En dat de Heer Israël heeft weggestuurd met een scheidbrief. Later lees je dat ook. Waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Enzovoorts. Dat huwelijk is ontbonden. Het einde der wet in de praktijk. Er zijn twee manieren om dat te ontbinden. Het een is tot de scheidbrief ontscheidt en de andere is totdat de dood ontscheidt. En beide dingen zijn actueel geworden in verband met de geschiedenis van Israël. De beide huizen van Israël overigens. En daarom wordt Israël bij gelegenheid beschreven als een weduwe. Waarvan de man is overleden, zodat ze nu vrij is om zich te verbinden met een andere man. Dat is Romeinen 7, toch? En dus is hij vrij om zich te verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Was het dan niet dezelfde man? Misschien wel, maar volgens de juridische toestanden, volgens bevolkingsregister niet. Want die eerste is overleden. En als hij dan weer op, dan moet hij weer ingeschreven worden, is het een nieuwe man. Dat is het idee. Nou ja. Is het te moeilijk? Och, reden, dan moet ik het nog moeilijker maken. Dus. U weet toch dat het testament, het verbond, testament, hetzelfde woord in de beide grondteksten, dus Grieks zowel als Hebreeuws, verbond, testament. Dat het testament, het verbond, pas van kracht wordt als de testamentmaker is overleden. De testamentmaker is overleden. Dat is de Heer. En daarmee kwam een eind aan het oude verbond. En vervolgens trad het nieuwe verbond in werking. Alsnog trouwens door de opstanding van Christus overigens. Beide dingen worden ook zo uitgelegd in de brief aan de Hebreeën. Zie? Maar goed, dit is een introductie. Zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem wordt, en ze wordt eens ander mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Nee. Zou datzelfde land niet grotelijk ontheiligd worden? Het idee is namelijk dat Israël eens ander mans geworden is en andere God is gaan dienen, zelfs andere goden. En de Heer heeft die vrouw weggestuurd met een scheidbrief. In ieder geval het tienstammenrijk, want daarover wordt het specifiek gezegd. Maar dat is Israël en het is onder de naam Israël. Kan dat hersteld worden? Zal dat hersteld worden? Nee. Dat kan niet. Toch zegt de Heer, volgende zin. Gij nu hebt met veel boeleerders, boelen heet het elders, hè? We hebben het woord wel tegengekomen. Gij hebt met veel boeleerders, minnaars is een veel te mooie uitdrukking eigenlijk. Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. En dan zit je met een probleem. Wat betekent dit? Vraag het eens aan de Joden. Wat betekent dat? Dat mag toch niet? Staat toch in de wet en de Heer zegt, keer nochtans weder tot mij. Waaruit volgt dat het inderdaad over het volk gaat. En ze worden opgeroepen om iets te doen wat volgens de wet niet schijnt te kloppen. Maar het kan wel, want de Heer zelf is eerst overleden, daarna uit de dood opgestaan, het huwelijk is tot aan de dood toe. En dus daarna kan het wel degelijk hersteld worden, maar dan gaat het over het nieuwe verbond. Zo wordt het toegepast in Romeinen 7. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. Want de wet heerst, moet je wel de wet verstaan, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij van de wet des mans. En dan staat en gij zijt ook der wet gestorven, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die uit de dood is opgestaan. Hebben we die nog? Op allerlei manieren is een einde gemaakt aan het oude verbond. Voor de 10 stammen, doordat de Heer hen wegstond met een scheidbrief. En in tweede instantie veel later door de dood van de Heer eigenlijk. He, toch. Maar het is al gebeurd voor 722 voor onze jaartelling. De officiële ondergang van de staat Israël. Het 10 stammenrijk. En daarna het tweestammenrijk. Ja, de twee stammen werden weggevoerd in Babel, dus ook weggestuurd. Het woord scheidbrief wordt in dat verband weliswaar niet gebruikt. Maar niettemin zegt de Heer tot hen dat het oude verbond vervangen zal worden voor een nieuw. Ik had u getrouwd, staat er dan, Jeremia 31. Maar ik maak u een nieuw verbond. Een ander verbond. Enzovoorts. En begrijp je me goed, nog de 10 stammen, nog de 2 stammen hebben zich gehouden aan de wet. Nou ja, toevalligerwijze aan sommige wetten waarschijnlijk wel, maar in het algemeen niet. Wij denken dan, ja, maar ze vierden die feesten van de gezette hoogtijden des Heren uit Leviticus 23 enzovoort. Nou echt niet. Dat is 1 of 2 keer gebeurd dat ze een keer Pasen gevierd hebben of het loofhuttenfeest. En dan wordt het ook uitgebreid vermeld in de Bijbel, maar in het algemeen niet. En er zijn mensen die hebben gedacht om de Bijbelse jubeljaren en sabbatjaren door te rekenen. Ik moet u zeggen, die hebben ze nooit ever gehouden. Echt, helemaal nooit. Sabbatjaren en jubeljaren. Die hebben ze op een of andere wijze, nou sabbatjaren weet ik niet, maar jubeljaren hebben ze pas ingesteld onder het judaïsme vanaf de tijd van Babel. En de kerk die zich in de plaats van Israël meent te moeten bevinden, heeft de Romeinse kerk, waar heb ik het nu over, die heeft namelijk ook het idee van jubeljaren ingevoerd. Maar toen maar, slaat nergens op. Ze hebben zich, Israël heeft zich nooit aan de wet gehouden. Er bestaat niet zoiets als een Joodse traditie binnen het Oude Testament. Echt niet. Ze kwamen ermee uit Babel terug, onder Zerubabel en Salatiel, Zerubabel en Ezra, Nehemia enzovoorts. En in die dagen krijgen wij nog 2 profetische boeken. Nou, 3 dan. Haggai, Zacharia, Malachi. En daarin kun je lezen de vraag die het volk, terugkerende Joodse volk, voor zover het terugkeren, die laat via de profeet vragen, moeten wij het vasten nog houden ter herinnering aan de val van Jeruzalem enzovoort. Moeten wij nog vasten? En dan zegt de Heer, van wie moest dat dan? Heb ik gezegd dat je vasten moet? En wat je offers betreft, uw offers heb ik niet gewild. Hoeft niet. Slaat nergens op. Zijn jullie dingen? Bekijk het maar. De Heer zegt, zoek het maar uit. En als je dan in het Nieuwe Testament komt, dan staat er, en het feest der Joden, genaamd de loofhuttenzetting, was nabij. Of dat er echt zo staat, weet ik niet. Het kan ook zijn geweest, het feest van de Herwin, bij niet van de tempel of zo. Maar in ieder geval, het heette daar de feesten der Joden. En dan vragen de broers aan de Heer, want de Heer had broers, zoals u weet. Want ze waren niet Rooms, hè. Dus ze hadden, ja. En trek je toch ook, ga toch ook op naar Jeruzalem. Dan kunt u zichzelf presenteren aan het volk. En de Heer deed het niet, althans aanvankelijk niet. Het was het feest der Joden, daar had hij niks te zoeken. Maar stond toch in de wet? Jawel, maar de Heer had officieel een einde gemaakt aan de toepassing, aan de werking, om zo te zeggen, van de wet. Het was eigenlijk illegaal om onder de wet te leven. Dat is het nu nog. Nee, dat staat in Galaten. Wat Paulus zegt, als ik de wet predik, maak ik mezelf daarmee tot een overtreder. De wet is niet de regel voor ons leven. Niet als Jood, niet als Israëliet, niet als Christen. Om andere volkeren, Friezen, om die maar buiten beschouwing te laten. En Franken en Saxen natuurlijk dan ook maar. Maar nee, echt niet. Dat is het niet. Wij hebben een troon der genade, niet der wet. En we groeten elkaar niet met wet zijn met u, maar we zeggen genade zijn met u. En vrede van God, onze Vader, enzovoorts. Toch? En als je het Nieuwe Testament vraagt, mogen wij zus of zo, dan zegt Paulus, alle dingen zijn ons geoorloofd. De kwestie is of ze nuttig zijn, maar het is ter onze eigen beoordeling of dingen nuttig zijn. Dat moet u zelf uitzoeken, er is niemand boven u geplaatst die u dat voorschrijft. Dat is dus een vacuüm. En daarmee een vacature, dus er zijn allerlei mensen die zich daartussen plaatsen. Tussen God en ons. Maar dat hoort niet zo. We moeten het zelf uitzoeken. Alle dingen zijn ons geholpen, maar niet alle dingen zijn nuttig, want niet alle dingen zijn opbouwend. Alle dingen stichten niet, zegt de Statenvertaling dan. Maar stichten is het oud-Nederlandse woord voor het opbouwen van een bouwwerk. Het is niet het opbouwen van de gemeente. Dat is onze norm. Is het het opbouwen van de gemeente of niet? En voor de rest maakt het niet uit. Echt? Nee, en als we losbandig leven, is dat tot schade van de gemeente en van onze eigen geloofsleden. Vergis u maar niet. Het was niet de bedoeling dat we onze vrijheid zouden gebruiken als een excuus, een oorzaak voor het vlees. Zo is dat. Maar te zeggen dat wij op een of andere wijze onder de wet zouden moeten leven. Nee, de Joden ook niet. Al niet sinds uiteindelijk uiterst 587 voor onze jaartelling, de val van Jeruzalem. En daarom kon de Heer tot zijn tijdgenoten zeggen, jullie hebben je eigen wetten gemaakt. Om je niet te hoeven houden aan die des Heren. En dat hebben ze altijd gedaan namelijk. Hun eigen wetten maken en zich niet houden aan de wet des Heren. Los van of ze daar überhaupt wel toe in staat zouden geweest zijn. Dat is weer een ander verhaal. Ik heb het nu over de juridische consequenties van het geheel. De wet was toepasbaar, was geldig. Tot op dat de Heer het volk wegstuurde enzovoorts. En als dat niet voldoende is, dan in ieder geval sinds het overlijden van de testamentmaker, sinds de dood van de Heer Jezus Christus zelf. Want het einde der wet is Christus, wat is dat? Romeinen 10 geloof ik, of was het Romeinen 4? Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die de wet houdt. Nee, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Gelooft in wat God gesproken heeft. Zie? En de rest zullen goedbedoelde dingen zijn, maar de mens is niet in staat om zich aan de wet Gods, de wet des Heren te onderwerpen. Zelfs niet in staat om zich aan welke wet dan ook te onderwerpen. Hij beschouwt het als beperking van zijn vrijheid en is geneigd meteen de grenzen op te zoeken tot hoe ver die kan gaan en met name hoe ver hij over de grens kan gaan. Vraag het maar aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Dat doet een mens meteen. Hoe ver kan ik gaan? Zie? Dat is de aard van de mens en dat is de werking van de zonde. De wet is gelegd op het vlees en daarom is de wet krachteloos, omdat hij op het vlees gelegd is. En daarom is de wet vernietigd. Zo staat letterlijk in de Statenvertaling. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Heet dat. En daarom heeft God een nieuw verbond gegeven, waaronder alsnog een huwelijk tot stand zou komen. Dat kan ik mooi even verder. Maar alsnog een huwelijk tot stand zou komen tussen de Heer en Israël, Daaraan gaat een tijd van verloving vooraf. Ja, want het is zo weer kerst, ja. En daar gaat een tijd van verloving vooraf. En raad is wat. Tijdens de verloving blijkt de vrouw, de bruid, zwanger te zijn. En baart zij een mannelijke zoon. Heb je mij gevolgd of niet? Ik was ineens op een andere lijn, hè? Oh, ja. Ik was even bij Jozef en Maria. Zij waren verloofd, heet dat. Zij bekenden elkaar niet, staat er uitdrukkelijk. Maar ze werd zwanger en baarde een zoon. Korter heb ik de kwestie nooit uitgelegd. De kwestie van de bruid des Heren. De bruid van Christus, de bruid des Lams, of hoe het maar heten mag. Die komt er namelijk nooit uit. De gemeente kan het niet zijn, want die is een man. Israël is het niet, toch of niet? Of wel? Of je weet niet wat de bruid is. Het punt is namelijk dat de bruid is weliswaar Israël. Maar het betekent dat er geen gemeenschap is, geen samenwoning is, niks. Dat is in onze dagen de situatie tussen de Heer en Israël. Ik zei niet het Joodse volk, hè? Ik zei Israël. Ik heb het over de 10 stammen van Israël. En terwijl ze verloofd zijn, om zo te zeggen, terwijl de Heer beloften aan hen, de Heer heeft toch beloften aan gedaan, aan Israël. Met name die van het eerste geboorterecht. Onder de naam Jozef enzovoorts. Nou, er komt het Nieuwe Testament bij in Jozef en zijn bruid. Maria, Jozef is de naam Jozef is de drager van de belofte van eerstgeboorterecht. Maria, overal de geliefde, is een beeld van Israël. Zij zijn verloofd. De man bekent haar niet, maar daar wordt wel een zoon uitgeboren. En de zoon die geboren wordt, dat is dus, wij zeggen dat is de Heer Jezus. Ja, maar de zoon die geboren wordt uit de relatie tussen de Heer en Israël in onze dagen, dat is de gemeente. Heb je die? Of is het te moeilijk? Anders moet je even wachten tot het kerstfeest wordt. Misschien dat ik dan de gelegenheid heb om het voor te lezen uit Matthäus. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En dat is wat Jesaja immers geprofeteerd heeft. En er staat bij dat dat een teken zou zijn. Dat de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. De Heer zal u een teken geven, namelijk de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Matthäus 1 zegt dat dat teken vervuld wordt in de geboorte van de Heer Jezus. Maar dan blijft het dat de geboorte van Jezus uit de maagd Maria een teken is. Toch? Een teken waarvan? Want tekenen hebben een betekenis, daarom heet het een teken. Waar is het een beeld van? Een teken van? Van de geboorte van de gemeente. Ah, het is zo. Dat gebeurt in onze bedeling. En het vervolg op het verhaal is Openbaring 12. De vrouw was zwanger. Over een man wordt niet eens gesproken. Een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. Ach, je wil niet weten, of wel? Je wil niet weten wat voor verhalen daar overal in omloop zijn en over verzonnen zijn, over die zon, maan en 12 sterren. En over die vrouw, er wordt ook gezegd dat die vrouw is de kerk en die is zwanger en die moet de Christus voorbrengen. Hoe verzinnen ze dat ze de rollen kunnen omdraaien? Maar de vrouw is zwanger, zijnde in pijn om te baren en zij baarde een mannelijke zoon. Dit is voor degene die zich bezighouden met genderstudies, denk ik altijd. Een mannelijke zoon, dat is een pleonasme. Een zoon, natuurlijk. Die is mannelijk, dus is het een zoon. Een mannelijke zoon en daarmee een erfgenaam. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat voor het naderende gevaar van de draak met die zeven koppen en die tien hoornen. Wat was allemaal. Uit ogen, heb je dat nog? En daarna staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn naar een plaats haar van God bereid. Omdat ze daar zou gevoed worden. Met opzet lees ik het nou niet helemaal letterlijk. Maar omdat ze al daar gevoed zou worden, zeker wel. 1260 dagen. Dat is dus in de 70ste week van Daniël. Wie is die mannelijke zoon? Christus weggerukt voor het naderend gevaar van de draak. En wat betekent dan dat de vrouw is gevlucht naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid? Maria dus. Kom je nergens meer mee. Kom. Dan kun je over filosoferen wat je wil. Dat doen ze ook op internet. Maar je komt nergens. En men doet het al honderden jaren natuurlijk. Maar het is makkelijk genoeg. Die vrouw is zoals gebruikelijk Israël. Ze is zwanger. Ze moet wat voortbrengen. Weet u nog? Koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Dat zal ze vrucht voortbrengen. Of die vrouwen uit het Oude Testament. En er werd maar niks, ze werd maar niet zwanger, ze was onvruchtbaar, was problematisch. Maar door een wonder Gods, God die zich verbidden liet, heet dat, enzovoort. Komt bij herhaling in de Bijbel voor. En de uiteindelijke vervulling daarvan is dat onvruchtbare volk Israël, met daaronder Jozef, en dus dragen van het eerstgeboorterecht enzovoorts. En de beloften aan Jozef en de dromen van Jozef en al wat er aan vast zit. Dat volk dat onvruchtbaar was en dus de laan werd uitgestuurd om zo te zeggen. En in de ballingschap verdwenen is. Waarvan de hele wereld schijnt te denken. En zij zelf ook dat ze verloren zijn. Die hun identiteit zijn kwijtgeraakt. De Joden niet, maar de tien stammen wel dus hè. Is alsnog vruchtbaar, is zwanger en brengt wel degelijk één zoon voort en dat is de gemeente. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Houd u mannelijk, schrijft de apostel aan de Corinthiërs enzovoort. Of aan de Efeziërs schrijft hij, God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat enzovoort. Tot opbouw van de gemeente, namelijk tot de opbouw van eigenlijk, tot een volkomen man. Tot de mannelijke rijpheid staat er dan zelfs. In nieuwere Bijbelvertalingen niet meer mogen staan hoor. Die worden allemaal aangepast, maar doe maar. Tot een mannelijke rijpheid, een mannelijke zoon. En los daarvan, wij zijn uitverkoren en daarom tevoren verordineerd tot zoonstelling. Bruid staat nergens, staat echt nergens. Zoek het maar op. Begrip bruid in verband met de gemeente, nergens. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch de gemeente rein en maagd zou moeten zijn. En dan zeg ik, hoeveel maagden heb je geteld in de Bijbel? Een strikvraag dit hoor. Hoeveel maagden heb je geteld in de Bijbel? Opgegroeid tot maagd, dat wil zeggen, als reine maagd bewaard. Hoeveel maagden kom je in de Bijbel tegen? Alleen al in Openbaring 744.000 en zij zijn van de mannelijke kunne. Het zijn mannen. Het idee dat een maagd per definitie een vrouw is, dat is een misverstand. In de Bijbel in ieder geval niet. En bovendien in het Nederlands ook niet hoor. En anders kent u het Nederlands niet. Mannen kunnen ook maagd zijn, nog. Ja. Het is wel een wonder, moet ik u... maar goed, we hoeven er niet verder op in te gaan. We hebben het daar niet over, we hebben het over bruid zijn. En het leukste van het hele verhaal, van de hele argumentatie vind ik deze. dat als het gaat over dat men de gemeente als bruid aan ons voorstelt, dan neemt men natuurlijk voorbeelden uit het Oude Testament voor bruiden. Maar de enige echte Bijbelse die ik tegenkom is in Efeze 5, die wordt ook gebruikt, namelijk Eva in relatie tot Adam, want er staat dat Eva een beeld is van de gemeente. Staat daar, hè? Wij zijn vlees van Christus als gemeente, zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been en benen enzovoort wordt toegepast op de gemeente. Maar het is ontleend aan Adam en Eva en laat nou Eva de meest vruchtbare moeder geweest zijn aller tijden, omdat de hele mensheid daaruit voortkomt, daarom heet ze ook zo, de moeder aller levenden, en ze was nooit de bruid. Toch? Ze was altijd al getrouwd. En het is natuurlijk jaren geleden dat mijn vader mij vroeg, zeg, Ab, kun jij nou niet eens, het was 1977 of 1978, dus ik was ook maar een jong ventje, maar kan jij nou niet eens een brochure schrijven over die bruidskwestie, want zo heet dat dan in het jargon, hè, bruidskwestie, over de gemeente als... Want ze zeggen altijd maar dat de gemeente de bruid is, maar ja, kan jij daar nou niet eens een brochure over schrijven? En hij, zei, hij voelde eraan toe, hij zegt, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen dat men leert dat de gemeente de bruid is. Want ja, wij zien toch uit als gemeente naar de komst van Christus. En als je die dan de bruidegom wil noemen, ja, hij is de bruidegom, dus ja... Dat is allemaal zo'n probleem niet, zegt hij. Maar het echte probleem is dat als in je gedachten de gemeente de bruid is, dan leef je dus buiten de gemeenschap met Christus. Toch? Want in die kringen waar men leert dat de gemeente de bruid is, dan mag de bruid niet met... Ik wil nu niet meer. Dan mag ze niet met de bruid of iets met de bruid. In ieder geval, dat mag niet. Dat ben ik vergeten. Maar toch, dan leef je daar buiten. Het is precies het tegenovergestelde van wat Paulus beschrijft in Efeze hoofdstuk 5. Wij zijn niet de bruid, wij zijn het lichaam van Christus. Het leven van Christus is in ons, enzovoorts. Lees het maar na. Zie? En daarom is Eva een beeld van de gemeente, zodat je ziet dat Gods werk tot roeping van de gemeente reeds vast ligt op de tweede bladzijde van je Bijbel. En niet pas aan de orde komt na Handelingen 28. En als u niet weet waar ik het nu over heb, dan willen we het graag zo houden. Hè? Toch? Nou ja. Maar lees nog even mee dan, hè, want ik probeer wel de draad op te nemen weer in Jeremia 3. Het oude verbond is al lang beëindigd. Al ver voor de komst van de Heer Jezus. Alleen het wordt bekrachtigd in zijn dood. Dat is het laatste argument. Hij is overleden. Keer nochtans weder tot mij. Hoe kan dat nu? Dat heb ik u uitgelegd hoe dat kan. Dat is via dood en opstanding. Hef uw ogen op naar hoge plaatsen, vers 2, en zie toe waar zijt gij niet beslapen. Dat wil zeggen, die hoge plaatsen waar, zijn de high places. Als je het in Engels zegt, dan weet je meteen waar het over gaat. Dat zijn de oude plaatsen waar allerlei goden werden aanbeden. Vandaag zei nog iemand tegen mij. En toen zijn we 's middags nog gegaan naar de high place enzovoort. In Petra, de hoge plaats, ja. Waar zijt gij niet beslapen, want afgoderij wordt beschouwd als hoererij. Het volk dient een andere man, een andere god. Gij hebt voor hen gezeten aan de wegen als een tippelen, heet zoiets in goed Nederlands. Als een Arabier in de woestijn, alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en is geen spaderegen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Ik heb het opgezocht in het woordenboek, maar het staat er niet in. Gij weigert schaamrood te worden. Dat is de uitleg die er dus bij staat. Zult gij niet van nu af... tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd. U vindt het misschien vreemd dat de vrouw haar echtgenoot vader zou noemen. Maar ik ken nogal wat teksten van liederen die niet in onze bundel staan. En die gaan allemaal over daddy zus en daddy zo. En my daddy dit. Maar het is altijd de echtgenoot hoor. Hebben we die nog? Ja, je moet een beetje thuis zijn in het bluesrepertoire. Daddy dit en daddy dat, my daddy enzovoort. Maar het is altijd meneer. De man, ja. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toon behouden, zal hij die gestadig bewaren, die toon? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. En de heer zegt, ja, maar het blijft niet altijd zo, in de vorm van een retorische vraag. Zal het altijd zo blijven? Moet het altijd zo blijven? Voort zette de Heer tot mij, in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Dat is niet het Joodse volk, hè? Dat is het instammerrijk dat al lang weg was in de dagen van Jeremia. Pak een beetje 100 jaar daarvoor. Zij ging heen op alle hoge bergen en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En... Want bomen die worden ook nogal eens beschouwd als heilige plaatsen, heilige bomen enzovoort. Toch? Legendarisch is die eik van Bonifatius. En de Friesen in de zaal? Henk toch? Ja, jij bent de enige die ervoor uitkomt. Ik moet zeggen, wij zijn opgegroeid, hadden niks en opgegroeid met onze moeder die zei dat ze een Friese grootmoeder had. Nou, nadat mijn moeder was overleden, heb ik het eens uitgezocht wie die Friese grootmoeder dan was. Die heette Roos en die kwam uit Leiden. En die is uit armoe uit Leiden, want Leiden was toen al een arme stad. Uit de 19e eeuw. En is uit Leiden vertrokken en is gevestigd geweest inderdaad in Friesland. En het was voor mij een hele geruststelling. Ze was dus toch niet Fries. Hè? Ja. Zo. Nou, die moet ik even uitknippen voor een Fries onder u. En voor Greetje natuurlijk, want die is ook Fries, hè. Goed. Maar er staat dus, heb gij gezien wat de afgekeerde Israël, de afgekeerde. Zal je nog wat zeggen? U kent toch, misschien kent u Openbaring 2 en Openbaring 2 is het uit die brieven. Daar is sprake van de vrouw Izebel. Gij hebt de vrouw Izebel die... En Izebel, die brief is profetisch van aard. De vraag is wat het dus overdrachtelijk betekent. Maar Izebel was de vrouw van Agab. En als je, ik weet niet of je dat ooit doet, maar als je nakijkt wat de naam Izebel betekent, dan staat er iets in als, gaaf. En, maar dat is niet een mooi woord, dus je zegt mooi of zoiets dergelijks. Maar het echte betekenis van het woord is onaangeraakt. En wat dat betekent, is dat ze weliswaar getrouwd was met koning Agab, maar dat die twee iets niet deden wat ze wel hadden moeten doen of zoiets. Er is vast wel iemand die u dat wil uitleggen straks. Ze moest van die man niks hebben. Zo zijn er ook vele vrouwen in onze dagen. Die eigenlijk liever geen vrouwen hadden willen zijn. En omdat ze niet af kunnen komen, vinden ze dat vrouwen anders zouden moeten zijn. Dan kunnen ze rustig vrouw blijven. En ik heb ze bij bosjes zien zitten op de... hoe heet die berg ook weer? Bij Glastonbury, op de toren in Glastonbury. Ze beschouwden die bult daar als een zwangere buik. En ze zaten daar te vragen, voel jij al iets? Voel jij al iets? Een gênante vertoning. Ze willen wel kinderen krijgen, maar ze willen geen man. En ze, ja, onaangeraakt. Zijn daarmee een uitbeelding, sorry, maar ze zijn daarmee een uitbeelding van een wereld en van een mensheid dus ook, die niks wil hebben van de schepper. Die het zelf wel wil uitzoeken. En ik ben natuurlijk een beetje kort en ook enigszins satirisch, ik weet het. Ik vind het erg handig namelijk, dus dan zeg ik meteen maar weer, dat als gevolg daarvan, dat wij vinden dat we van God niks te verwachten moeten hebben, en God zoekt het zelf maar uit, want wij regelen zelf hier de zaken. Daarom moeten wij nu de planeet redden, en het klimaat. Nee, dat is zo, want we geloven niet dat God het in stand houdt. In mijn jeugd nog wel, dan moesten we, eerst zongen we altijd het potje met vet. De hele reis, schoolreis in de bus. En daarna, maar als christenen moesten wij zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. En ja, wat dan? En hij houdt dit in zijn hand, dan heb je weer een couplet. En hij houdt dat in zijn hand, dat is weer een couplet. En hij heet de little tiny baby. En hij houdt ook jou in zijn hand en mij in zijn hand. En de buurvrouw en de...
En de potje met vet.
En de potje met vet, ja. Dat is mijn broer. Mijn oudste broer is dat. Maar, ik heb geen oudere. Nee, dat is mijn oudste broer. Maar goed. Hij houdt alles in zijn hand. Maar bij nader inzien, ik bedoel letterlijk bij nader inzien, waar zie je dat dan aan? Nee, het crossquartet, jouw koekoek, zong dan. Hij houdt ook jou en mijn leven. Hij zong het niet, hij sprak het er doorheen. Hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. We spotten er altijd mee, want we hebben hem goed gekend. Ik heb niks meer van hem gehoord de laatste tijd, maar hij leeft nog wel, hè? Ja. Ook al een jouw koekoek. Maar goed, hij houdt ook jou en mijn leven in zijn hand. Ja, dat mag dan zo zijn, maar dat is omdat we kinderen God zijn. En wat de wereld betreft, hij houdt de wereld in stand, want hij heeft nog iets te doen. Daarmee. En als hij daarmee klaar is, dan steekt hij de hele boel in de brand. Nee, de Bijbel in de omgangstaal kan best wel wat leuks worden, eigenlijk. Ik heb het er niet op, maar toch... Want wat staat er? Dat de hemel en de aarde die nu zijn, worden als een schat bewaard voor de toorn Gods. Voor het vuur, ten vuren bewaard. Zie? En de elementen zullen branden en versmelten en vergaan. 2 Petrus 3, dat zijn de laatste woorden van de paus. Van Petrus. De laatste woorden van Petrus. Toch? En dan, maar wij verwachten... Naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft. Woont, blijft. Hebben we dit nog? Tragisch, we hebben God afgeschaft, buiten de deur gezet enzovoort. En dan moeten we zelf voor de schepping zorgen. Wat wij natuurlijk niet kunnen... Afgezien daarvan, we hebben geen idee hoe die in elkaar steekt, hoor. Dan kun je wel na willen vragen aan Einstein. Of weet je die man Hawkins? Hawkins? Ja. Een karikatuur van de man zelf, vond ik een karikatuur. Ik bedoel niks lelijks te zeggen over hem. Maar ik vond de man zelf een karikatuur van, nou ja, van zijn eigen wetenschap eigenlijk. Maar toen maar. Het is een triest verhaal. Maar men heeft er geen idee van. En wij hoeven er ook niet op in te gaan nu. Maar de afgekeerde, ja, Israël, was getrouwd met de Heer, maar wilde de Heer niet en legde het wel aan met andere goden. Het wordt beschreven als een huwelijk en als overspel. Als je het woord hoererij in de Bijbel tegenkomt, gaat het echt over afgoderij. Eigenlijk uitsluitend, maar toch maar. Heb jij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze ging heen op alle hoge bergen tot andere groeien op groene boom en hoorde al daar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. De Heer heeft hen opgeroepen tot bekering via de profeten. Maar zij bekeerden zich niet. Het instammen. Dat blijkt, want er staat, dit zag de trouweloze haar zuster Juda, daar heb je de beide zusters weer, de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, zodat dat huwelijk was beëindigd en de tien stammen niet langer leefden onder het oude verbond. Daarom werden ze ook het land uitgestuurd, want het land is daarin betrokken. Hè? Toen zag ik dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dat is dus het achtergebleven tweestammenrijk, Juda. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. In de profetieën, bij de profeten, vind je dan hoe de spot meegedreven wordt. Hoe ergens een boom omgezaagd wordt. En het ene deel van de boom, dat is brandhout. En het andere deel van de boom, daar wordt dan een afgodsbeeld uitgefiguurzaagd. Of hoe ze dat toen maar deden. Bestonden al figuurzagen toen? Decoupeerzagen? Nou ja, in ieder geval, daar werd dan een beeld uitgemaakt enzovoort. En die werd dan nog vastgezet, gespijkerd, ook op de schoorsteenmantel, of waar ze maar op vastspijkerden. Want ze waren bang dat die om zou vallen. Hun God was een afgod. Ze waren bang dat God zou omvallen of gejat zou worden. Hè? Maar zo was het wel. Ze aanbaden hun eigen werk. En als u zegt, ja, dat is toch bespottelijk, dan zeg ik, wat dacht u dat in onze dagen om ons heen gebeurt? Ik sprak ooit een theoloog en die zei, nou, het eigenlijke werk wat wij doen, is het godsbeeld aanpassen aan de voortgang van de tijd. Dus aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het godsbeeld. Oké, hij bedoelde abstract, een godsbeeld. Maar dat is wat die mensen beroepsmatig doen. Sleutelen, figuurzagen, veilen aan het godsbeeld. En ik weet het zeker, want in Nicea waren ze in de tijd al een heel eind, hoor. Met het sleutelen aan het godsbeeld. En we komen er eigenlijk nog nauwelijks vanaf aan van dat godsbeeld, maar toen maar. Maar dat is wat men maakt het zelf. Alleen dan niet een ding wat je op de schoorsteenmantel zet. Wie heeft er nog een schoorsteenmantel van u? Wie heeft nog een schoorsteenmantel? Echt waar, joh. Woon je in zo'n oud huis? Daar is ook een liedje van, hè, over het oude. Oh nee, dat is het volgende hoofdstuk in Prediker over het oude huis. This Old House. Kent u die song van Stuart Hamblin? This Old House. Stuart Hamblin, kent u dit niet? Dus de schrijver ook van It is no secret what God can do. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Stuart Hamblin kwam ooit tot geloof, tot bekering in een tentcampagne. Ja, in 1949 van Billy Graham. Dat was een countryzanger en radiopresentator, net als Tennessee Ford. Echt. En die schreef liederen, prachtige liederen, vond ik het eigenlijk. We hebben er nog een paar meer van hem trouwens, hoor. Stuart Hamblin. Maar dit is Old House. En hij dreef de spot met het eigen lichaam. George Jans is er beroemd mee geworden. In tweede instantie van de cathedrals, was dat. Dit is Old House. Met zijn Boston, weet je wel. Dus onlangs. Maar gaat hem verderven. Maar goed. Terug naar dit schriftgedeelte. Er was een eind gekomen aan die situatie maar van het oude verbond met betrekking tot Israël. Maar haar zuster Juda ging nog door, bedreef overspel met steen en met hout. Zelfgemaakte godsbeelden, afgodsbeelden, net als het gouden kalf, zelfgemaakt. Net als het jodendom, het judaïsme, zelfgemaakt. Door de Levitische priesters, zelf gegraveerd met een griffie, weet u nog? Ja. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heer. Want er ging een tijd vooraf aan de periode van Jeremia, waarin de tempel, die totaal in verval geraakt was, werd opgeruimd. Je hebt tenslotte, als je een ruïne ergens hebt staan, moet je er toch een keer wat aan doen. Toen zijn ze het ding gaan uitruimen en toen vonden ze daar enige wetrollen of zoiets. Of althans een wetrol. En dan zijn ze mee naar de hoge priester gegaan en die is er mee gegaan naar de koning. En die liet het zich voorlezen. En ze waren verbijsterd. Ze wisten niet eens dat er nog een Bijbel lag, zou ik maar zeggen, in de tempel. Hè? Ja, en toen kwamen ze tot het idee dat erin stond dat ze Pasen moesten vieren. En het was net de tijd van Pasen geweest, dus toen hebben ze het gevierd in de tweede maand, weet u nog? Dat is één keer dat ze Pasen vieren en nog in de tweede maand ook. Nou ja, enzovoort. Maar en dat noemen we dan de herleving, de hervorming onder Ischia enzovoort. Maar toen maar. Maar de staat, ze hebben zich niet bekeerd met haar gans hart, maar valselijk, spreekt de Heer. En daarom zei de Heer tot mij, vers 11, dies de Heer tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Wie van die twee vrouwen heeft het bondst gemaakt? Juda. Zie? Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël. Dat is een oproep meer dan 100 jaar na de wegvoering van het laatste deel van de 10 stammen van Israël, namelijk in Assyrische ballingschap. Een oproep door Jeremia, via Jeremia, tot Israël in de ballingschap om zich te bekeren. Waarmee je geacht wordt te zien dat de Heer zich wel degelijk ook in hun ballingschap bezig hield met Israël. En dat er contact was tussen Juda, de Joden, en Israël. En dat de Joden wisten waar de Israëlieten waren. Zodat ook Flavius Josephus wist waar die Israëlieten waren. En later wist ook Paulus dat trouwens, omdat hij het had over hun, over de 12, het zijn 12 verslachten, de 12 verslachten van Israël. 12, heeft hij het over, in Handelingen. Weet u dat nog? En Jacobus uiteraard ook, die van die brief, de broeder des Heren, die van het koninklijke huis, die zijn brief schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Die brieven moeten toch ergens bezorgd zijn geworden. Zie? Bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heer, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene bomen, maar gij zijt, mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd en zal u aannemen, 1 uit de stad en 2 uit de geslachten zal u brengen in Sion. Tot de 10 stammen gezegd. Heb u dat nog? En dan moet ik iets zeggen wat ik weet niet of het verstandig is, maar kijk, laat ik het zo zeggen. Als u gewend bent uw Bijbel te lezen en te bestuderen, weet u Wie dat nou voelt of niet. Maar dan weet je toch dat zo'n oproep een profetische betekenis heeft en ooit zal vervuld worden. Of ooit zou vervuld worden. Of volgt u dat niet? Dat staat niet zomaar in de Bijbel. Als een hypothese. En los van of het ooit gebeurde, staat erin omdat het ooit gebeuren zou. Dat is ook de retorische vraag uit vers 5. Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Nee. Ten slotte, God heeft zijn belofte nog niet vervuld, of had zijn belofte nog niet vervuld aan Israël en meer specifiek aan Jozef, zijnde de stammen van Efraïm en Manasse. Dat is nog niet gebeurd. Maar ze waren wel de laan uitgestuurd. Dus dat betekent dat ze ooit nog tot bekering moeten komen op een of andere manier en terugverzameld moeten worden uit de ballingschap. Zoals nogal wat profeten voorafgaand aan die van Jeremia gezegd hebben. Al was het maar Jesaja natuurlijk uitgebreid. Hè? Ezechiël ook trouwens hoor. Maar toen maar. Het moet nog gebeuren. Het zou ook gebeuren. En in zeker opzicht is het gebeurd. Namelijk bij de aanvang van onze bedeling. Want sinds de opstanding van Christus is het Joodse volk uitdrukkelijk expliciet ongelovig gebleven. Dat wil zeggen, het Joodse volk. En het volk werd vertegenwoordigd door de hoogste Joodse gezagsinstantie. Dat is het volk. Dat is de regering namelijk. En het is dus het Sanhedrin. Onder voorzitterschap van de hoge priester. Of degene die ervoor door moest gaan dan. Al of niet legaal, dat doet er niet toe. En zij zijn geconfronteerd eerst met de Heer Jezus zelf en ze hebben hem ter dood veroordeeld. Daarna, na de opstanding van Christus, was het de prediking door de apostelen. En Petrus is minstens 2 keer opgepakt geworden. Toch? En voor de Hoge Raad verschenen. 1 keer met Johannes, 1 keer later alleen en gevangen gezet. In de gevangenis, weet u nog, voor de Joodse Hoge Raad. Dat staan hij erin en ze hebben gezegd. Nee, wij willen niet. En er werd gezegd dat ze niet mochten spreken in de naam van Jezus. Maar naar Petrus zei, maar er is geen andere naam onder de hemel waardoor wij moeten zalig worden, enzovoort. Ze hebben het uitdrukkelijk afgewezen. En daarna heb je natuurlijk nog Paulus, die ook voor het Sanhedrin verscheen, enzovoort. En gevangen genomen werd en afgevoerd werd. En oké, dan niet Jeruzalem, maar dan kom je op de laatste bladzijde van Handelingen en dus van de officiële Bijbelse geschiedenis. Daar is Paulus in Rome, of all places, in Rome om te verschijnen voor de keizer. Maar hij komt in Rome en roept meteen de Joodse leidsleden bijeen. We hebben een afspraak gemaakt, kwamen er samen in een plaats daarvoor. En toen heeft Paulus hen het koninkrijk Gods uitgelegd, zal ik maar zeggen. Want dat staat er, de handels over. En ze hebben gezegd, wij willen het niet. En dat was de hoofdstad van de wereld in die dagen. Ze hebben alle niveaus. Het volk heeft de Heer afgewezen. Maar terwijl dat gebeurde, ging het evangelie naar de 10 stammen van Israël. Inderdaad, primair naar Brittannië. En in het algemeen naar Gallië. Maar primair via naar Brittannië, waar het officieel aanvaard werd op regeringsniveau. En dus de bekering van het volk als zodanig. Heb je die nog? En zo komt het dat de Britse koning officieel is defender of the faith. Abusievelijk en zeer slordig geïnterpreteerd als hoofd van de kerk. Want dat is onzin. Defender of the faith, enzovoorts. Omdat het volk officieel een christelijk volk is sinds de eerste eeuw van onze jaartelling. En als u het vreemd vindt, oké. U weet het misschien niet, maar als zo'n Rooms concilie bijeenkomt, dan komen de bisschoppen van al die landen waar de Rooms-katholiek, nou, het is niet katholiek, hij is de Roomse kerk gevestigd is, komen bijeen en die hebben dan hun vaste plaatsen genummerd in het concilie. En de eerste stoelen, ik geloof drie of vier, maar ik meen drie, zijn voor de Britse bisschoppen van de Roomse kerk. En in de loop, en die synodes, die worden allemaal genotuleerd. Hè? Er zijn allemaal verslagen van wat er behandeld is. En minstens drie keer, ik weet niet uit mijn hoofd welke jaartallen en waar het was, maar het is gedocumenteerd. Daar is de vraag gesteld, want dan komt de agenda. Wat is er aan de orde? Dat begint altijd meteen over de procedure. En dan is de vraag, wat moeten die Britse bisschoppen daar op plaats 1, 2 en 3? Die zitten helemaal vooraan. Waarom is dat? En de officiële uitspraak is, Roomse uitspraak, officiële uitspraak is dat de Britten, de Britse volk is het eerste volk dat het christendom heeft geaccepteerd en dat het is gebeurd door de prediking van de discipelen zelf. Van de, nou ja, apostelen worden ze dan genoemd. En dat klopt. Wij kennen enkele van die apostelen ook bij name die daar geweest zijn, waar ze geweest zijn en waar ze gewerkt hebben en van sommigen waar ze gedood zijn. Soms staat er ook nog een bordje bij je ook ter plekke. Dit is historie. Zie? En het is gedocumenteerd door de Roomse kerk die daar helemaal geen belang bij heeft, in tegendeel. Want die hadden liever gehad dat het eerst in Rome kwam en dat de bisschop van Rome plaats 1 inneemt, maar enzovoorts. Hè? En van die omgeving daar, maar dat is niet zo. En toen zegt hij, ja, maar die bisschop van Rome, dat is de paus en dat is de voorzitter van. Dan zeg ik, nou, dat is weer fout, want het was de Romeinse keizer, hoor. Het was Constantijn. Als degene die de synode, het concilie bedoel ik, bijeenriep enzovoorts. Kortom, dit zijn gedocumenteerde dingen. Het werd van het ene volk weggenomen en het ging naar het andere. En daarmee heeft het Joodse volk het nog meer verbruikt dan de tienstammen. En dat is wat hier staat. Dat is wat ook, ik heb het niet met u gelezen uitgebreid, maar u hebt het zelf gelezen toch in Ezechiël 23. Er staan precies dezelfde dingen eigenlijk. Zie? Maar hier gaat het gepaard met een oproep om zich te bekeren, want ik heb u getrouwd. Ik zal u aannemen. Vers 15, en ik zal jullie de herders geven naar mijn hart, en die zullen u wijden met wetenschap en verstand. En daarmee ben je prompt, dat was vers 15, daarmee ben je prompt in het Nieuwe Testament. God zal hen geven herders en leraars die de kudde zouden wijden en zouden bewaken vanwege de zware wolven die er zouden komen. Ik ben even in Handelingen 20 en in Efeze 4 en waar ik maar was. Hè? En in 1 Petrus natuurlijk, 1 Petrus 5, waar Petrus als, zich voorstelt als ouderling en daarmee als opziener, daarmee als herder. En hij zegt, wij de kudde gods, zo was tegen hem ook gezegd. Heb je dat? En van Israël staat het dat ze weliswaar herders hadden, maar die wijden zichzelf en ze aten namelijk de kudde op. Dat staat op meerdere plaatsen. Nou ja, nou, daar gaat het over. Dit is Jeremia. En dan staat er, en het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heer, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren, men zal er niet meer naar vragen, want dat is het oude verbond enzovoorts. En vers 18 lees ik even met u, want ik moet toch een beetje haast maken. Vers 18, waar dan staat, in die dagen, dat is nog steeds toekomst, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Die staat het omgekeerde van wat gangbaar is onder Joden en ook onder christenen. Want men denkt dat Juda bekeerd zal worden en dan komen de tien stammen Israël eventueel alsnog daarbij. Meestal heeft men ze van tevoren al weggeredeneerd. Zo van, die zijn er al bij. Maar nee, de Joden zijn de erfgenamen van de twee stammen van Israël. Maar wat hier staat is dat Israël volgaat en dat de Juda zich bij Israël zal voegen. Heb je dat nog? Dat betekent om het eenvoudig te houden. Want ik moet nu wel eenvoudig houden. Dat betekent dat de Messiaanse zegeningen dus eerst terecht zouden komen bij Israël en daarna pas bij Juda. Want Juda zou zich voegen bij Israël. En als u denkt, ja, dat is één tekst en dat is een beetje ongelukkig en dat is dan toch twijfelachtig, dan neem ik toch maar de vrijheid om die andere tekst op te zoeken, maar dan moet ik even zwaar nadenken. Want Mozes, voordat hij zijn loodje legt, dat is in Deuteronomium 34, spreekt net als Jacob profetieën uit. Nee, niet zegeningen of vervloekingen, want dat hangt nog. Maar hij spreekt profetieën uit over de stammen van Israël. Dat doet Jacob ook op zijn, als hij denkt te gaan overlijden. Het zal nog wel even duren, maar hij deed het. In Genesis 49. Maar ik ben dus in Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Waarboven staat Mozes zegen de 12 stammen. Nou ja, oké. Dat begint in vers 6 met dat Ruben leven en niet sterven. En dat zijn lieden van getal zijn. Dat wil zeggen, Ruben zou zich vermenigvuldigen, zou niet duisteren. Hij is weliswaar onterfd als eerstgeborene. Maar hij wordt wel degelijk als eerste genoemd. En dan, en dit is van Juda dat hij zeide: hoor, Heere, de stem van Juda en breng hem weder tot zijn volk. Wat is het volk van Juda? Israël. Juda is gewoon een van de stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi, Juda. En dan komt Naftali. Zoiets. Maar breng hem weder tot zijn volk. Impliceren dat Juda zou afwijken. Dat was hier nog niet gebeurd. Maar dat Juda zou afwijken uit Israël. Niet andersom. Niet de 10 zijn afgeweken. En Israël, dat is dus Juda. Het wordt gesuggereerd dat Juda is afgeweken. En dat is de tegenwoordige situatie. Officieel uit onze hele bedeling, zal ik maar zeggen, sinds de opstanding van Christus tot de dagen van zijn wederkomst. Want de Messiaanse zegeningen zijn niet in Juda terechtgekomen, maar in Efraïm. Dat wil zeggen in Israël, namelijk bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Die van de 10 stammen van Israël afstammen. Dat is het. En mocht u dat laatste niet kennen of weten, dan draai ik het gewoon om. Ik geloof dat ik dat van de week al een keer gedaan heb. Betekent gewoon dat je kijkt eerst waar het terechtgekomen is, dan wel. En dan weet je, dat zijn de erfgenamen van de 10 stammen. Dat is gewoon profetie. Het is historisch ook te volgen, maar dat is iets moeilijker, dat is meer werk. Maar zo ligt het. En in de toekomst zal Juda wederkeren tot zijn volk. Hebben u ooit gelezen, maar ik moet ophouden, ik weet het, maar hebben u ooit gelezen dat als straks in de toekomst de Joden, het Joodse volk, tot bekering zou komen, dat het zou zijn door de barmhartigheid die aan ons als gemeente geschied is, staat in Romeinen 11. Door hun ongeloof, door hun val, is de zaligheid bij ons teruggekomen. En via ons komt het in de toekomst alsnog weer terecht bij hen. En daarom worden wij geacht het evangelie te prediken aan de Joden. Behalve in Nijkerk. Ik kan het niet laten. Ja, ik weet dat het lelijk is wat ik zeg. Maar toch. Maar daarom worden wij geacht het evangelie te prediken aan de Joden. Dat is kracht Gods en zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. En als het in de toekomst alsnog tot geloof komt, zij het dan dat het officieel pas is aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dan is het nog door de activiteiten van de gemeente, zij het dan dat het is na de opname van de gemeente. Ja. Dat het onbekende dingen zijn. Ja, als je niet eens gevonden hebt dat de Heer op aarde überhaupt een koninkrijk gaat oprichten, dan hoeven we over de details daarvan ook niet te spreken. Zie? Maar als dat vastlegt, dan is de volgende vraag: hoe en door wie? Het antwoord is: het zal vanuit de hemel op de aarde gevestigd worden. Dus er komen hemelse boodschappers. Ja, dat zijn wij. Een leger van hemelse heerlegers. Maar dat is zo weer kerst, zuster. Ja, dat is waar. Prijzende God en zeggende enzovoorts. Ja, die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God. Ja, dat de hemel, ja, weggerukt wordt tot God. Namelijk, en zijn troon. Dat is de aanstelling van de gemeente tot zoon en van de gemeenteleden tot zonen. U weet wel, die dienstknechten en die ponden en ontvangt zoveel steden. Of was ik nou te snel? We krijgen verantwoordelijkheid. Profetieën spreken daar ook over in het Oude Testament, over een hoeveelheid heilanden die zouden verschijnen. En over leraren die met de Israëlieten zouden meegaan, die zouden van hen niet wijken enzovoort. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar het deed het weg. Waarom? Omdat je er op maandag niks aan schijnt te hebben. Maar ja. Nou ja. Dus het is dinsdag vandaag. Ik hoop dat u iets van begrijpt. De Heer heeft die twee vrouwen. En dan de een is enzovoort. En die ene die dienstbaar is in slavernij, dat is Juda. Want die heeft zichzelf alsnog onder wet geplaatst. Die men ontleend heeft aan Mozes toen het niet meer hoefde en ook niet meer kon. Omdat men niet in het land was en omdat er geen tempel was. En zo is het Jodendom ontwikkeld geworden. Ik dacht dat de synagoge een Bijbels ding was. Nee, het komt in de Bijbel voor, maar in de Mozaïsche wetgeving echt niet hoor. Synagoge is trouwens ook niet een Hebreeuws woord of zo. Het is gewoon een Griekse woord voor een bijeenkomst. Een samenkomst. Maar het zijn dingen die men zelf ontwikkeld heeft. Niet dat het verboden is om samen te komen ergens. Maar het zou moeten zijn om het woord Gods. Maar u weet hoe het was met het woord God. Hebt gij niet gelezen? Nee, dat hebben wij niet gelezen. Wat betekent dan dit? Ja, dat weten wij niet. En als je binnen het Jodendom zegt van wat betekent dan dit? Dan krijg je, als je antwoord krijgt, is het antwoord: Rabbi die en die heeft gezegd. Wie is die rabbi? Nou, dat maakt niet uit, hij is al jaren dood. Maar ja, in het christendom is het ook zo hoor. De oudvaders enzovoort. Precies hetzelfde. In de islam precies hetzelfde. Je zit met lui die in het verleden iets geroepen hebben. En dat hebben we vastgelegd. Zo, en genomen alsof dat de waarheid is. Als zodanig. En daar houdt men zich dan aan een traditie. Maar het levende woord, dat heeft men dan niet meer nodig. En in de protestantisme zitten we met goed bedoelde drie formulieren. Maar het is een armoe. De wederkomst van Christus komt er niet in voor. En sinds de invoering van die drie formulieren in Dordrecht is de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde op te richten dus een dwaalleer. Want het staat niet in de catechismus of in geloofsbelijdenis. Nee, er staat wel iets in over wederkomst, maar daar bedoelen ze mee de jongste dag. En dit is de oprichting van een koninkrijk op aarde. Komt niet voor en is daarom weg. Nee, zuster, de dood door onderdompeling. Dat is ook een pleonasme. komt er ook niet in voor. Nou ja. Nee, ik heb die dingen echt bestudeerd. Hoe verdedigen ze dan iets als een kinderdood? Nou ja, het is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Hoezo? Nou, de Joden doen de besnijdenis en wij doen de doop. Maar dat is een ritueel verder. Wat betekent het? De Joden weten niet wat de besnijdenis betekent. Waarom doen jullie het dan? Nou, zei de rabbi, dat is omdat we dat gewend zijn, omdat Abraham dat al deed. Alsof Abraham een Jood was. Abraham was geen Jood. Mozes ook niet trouwens. Echt niet. Maar heeft het dan geen betekenis? Nee. Ze hielden zich gewoon aan een... Er was een woord voor, maar dat ben ik kwijtgeraakt helaas. Maar een plechtig woord zal ik maar zeggen. Academisch verantwoord. En dan, maar goed, ze hielden zich aan een traditie en dat was het dan. En waarom? Dat mocht je dan niet vragen. Maar ik weet van u, dat u hebt mij dat zelf verteld, dat als je in een wat orthodox uitgevallen protestantse kerk vragen stelt over waarom de dingen zijn zoals ze dan geleerd worden, dan zeggen ze, stel niet zulke moeilijke vragen. Moet je nog een koekje? Als afleid. Nee, serieus, dat is geen grap. Nee? En als je pech hebt, gaan ze meteen met je in gebed. Bidden voor die ongelovigen, dat ben jij dan. Nee, dat is serieus. En historisch, zo gebeurt het hoor. Is dat bijbels? Echt niet. Is het christelijk? Ja, met een kleine C. Met een soort traditie die zich christelijk noemt. Maar Christus staat buiten de deur. En hij klopt. En hij zegt, laat mij in. Dat is ook geen grap. Dat is de laatste brief uit Openbaring 3. Aan Laodicea, de gemeente, de kerk eigenlijk in Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Men heeft de Heer buiten de deur gezet. En als je Christus uit het christendom zet, dan hou je dus humanisme noodzakelijk over. En dat zijn de dagen waarin wij leven. Het gaat allemaal over de mens. En wat die moet doen en laten. En hoe die zou moeten zijn. En hoe we ons eigen geluk en carrière kunnen bevorderen. En hoe de Heer ons daarbij wil gaan helpen. Nou, dat gaat hij niet doen. Echt niet. En als u echt de Heer zoekt en u denkt dat hij u gaat helpen, loopt u het risico dat de Heer u tegen de buur op laat lopen. Hè? Zo van, oh, zou je het wel laten voelen? En als je dan helemaal aan het eind bent en denkt, nou kan ik nergens meer heen, dan roep je de naam des Heren aan en dan komt hij. Nee, geldt ook voor ons individueel. Maar dat staat ook over Israël en meer specifiek het Joodse volk, hè? Zij zullen ooit als volk de naam des Heren aanroepen. Zover is het nog steeds niet. Maar aan het eind van de 70ste week van Daniël zal men dat doen. En dan komt hij, had hij geroepen. En dan staat hij op de Olijfberg. Dat is bij een verwoest Jeruzalem. Daar dacht de Heer aan toen hij de stad vervloekte. Bij de zogeheten intocht. Zie? Hier ben ik. En ze hadden Jehovah aangeroepen. Iets wat streng verboden is binnen het Jodendom. Want de naam des Heeren is taboe. Die word je geacht niet te kennen. En als je hem mocht kennen, dan mag je hem niet uitspreken. Dat weet u toch? Dat is toch zo? Dat is verboden. Toch zegt de Bijbel, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. En wat roepen ze dan? Ja, maar je spreekt het zo niet uit. Nee, dat komt omdat je het helemaal niet uit mag spreken. Dat is Joodse traditie. En als je het dan toch doet, dan ontkennen ze dat het een goede uitspraak is. Alsof die er iets zou toe doen, die uitspraak of die tongval. doet er helemaal niks toe. Echt niet. Maar goed. En dan verschijnt die op de olijfberg, daar is Jehovah. En dan vluchten ze de stad uit, enzovoort. Want de Heere geeft hun een vluchtweg de stad uit, naar een plaats in de woestijn. En daar, want ik ben nu in de herhalingen zit ik nu. Hè. En dan verschijnt hij een poosje later, 30 dagen, ik denk het ja, verschijnt hij op Jebel Harun, bij Petra, met het zicht op de monastery, Eldeer, het klooster, ooit een kerk, Byzantijnse kerk, uitgehakt in de rots, enzovoort. En dan zien ze hem en dan vragen ze, maar wat zijn toch, dan verschijnt de Heer en dan vragen ze, maar wat zijn toch deze littekenen in uw handen? Staat in Zacharia ook, een hoofdstuk eerder, hoofdstuk 13 al, staat daar. Dat vraagt dan, en dan blijkt hij te zijn Jezus van Nazareth. Wie zijt gij, Heere, zeggen ze dan. Kent u die? Dat zei Paulus toen hij door de Heer geroepen werd op de weg naar Damascus. Wie zijt gij, Heere? En het antwoord is, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan schrikken ze zich wezenloos. En dan zegt hij, vrees niet. Daarom zei hij dat in het verleden ook. Vrees niet. Toch? Want zo heeft God het geregeld. Maar dat zijn de woorden van Jozef toen die zich aan zijn broers bekend maakte. Weet u nog? Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Ja, die leeft nog. Ja. Jozef leeft ook nog. En de zoon van Jozef leeft nog. Heb je dat nog allemaal? Kijk, dit is het. Men bekeert zich tot de Heere, roept de naam des Heere aan. En als men dan later hem ziet en hij zich bekend maakt als wie hij is, dan komt men tot geloof. Dat is geloof. Geloof namelijk dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus van Nazareth, uit de zade Davids naar het vlees, die geworden is tot Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dit was Romeinen 1, vers 4. Het is niet algemeen bekend, maar daarom wijs ik het dan maar op. Hè. Maar zo zal dat in de toekomst gaan. En daar is het paaslam dan in huis. Maar dan is men wel in de woestijn, buiten de legerplaats. En daarna pas begint het overnieuw. Ik weet niet hoe dat met uw leven gegaan is, of gaan zal. Maar dit is wel de normale gang van zaken, hoor. Dat eerst alles uit je handen valt, of alles uit je handen leg je weg. Dat is klassiek dit, dat verzin ik niet. Ter plekke, dat is, ik kom tot de Heer met lege handen. Nee, we hebben ervan gemaakt opheffing van heilige handen en we doen het zo. En we bieden hem iets aan, zo, we doen zo. Maar het hoort zo te zijn. Hou je hand maar op. En dan zegt de Heer, dan zal ik je hand vullen. Dan geef ik je wat te doen. Dan, hè, over de zonen van Aaron. Ik zal hun handen vullen dat ze mij het priesterambt bedienen. Ik geef je wat te doen. Dat is de ellende van de ledigheid van dit bestaan, van die oude mens, van de natuurlijke mens. Men zoekt naar de zin van het leven. Ze zeggen, doe maar goed je best, dan komt het wel goed. Een bid maar veel, enzovoort. Doe maar veel in de collecte. Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar mijn zorg. Maar doe maar. Dan kijk ik prompt naar mijn penningmeester, die denkt, nou, mijn zorg. Het is mijn zorg. Maar goed, laat maar. Maar dat is het. Dat, Heer, geef me dan wat te doen. En dat is wat hij dan doet. Dan geeft hij wat te doen. Dan geeft hij verantwoordelijkheid. En dat geeft zin aan je bestaan, aan je leven. Als kind van God, als priester van het nieuwe verbond, enzovoorts. Zie? Nou, ik hoop dat u dit herkent. En anders wordt het de hoogste tijd dat hij zo tot de Heer gaat. Hij zegt, Heer, hier ben ik. Ik heb u niks te bieden. Ik kan niks. Maar ik meen het serieus, hoor. Ik kan niks. Ik deug nergens voor. Ik ben een zondaar. En, maar als u mij roept, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Wie zijt gij, Heer? En dan maakt hij zich bekend, dan spreekt hij en dan vult hij onze levens, onze harten, onze handen enzovoort. Ja, je kan ook zeggen, dan vervult hij ons met de Heilige Geest. Maar dat is een mystieke formulering. Wat betekent dat dan? Nou, dit. Dat de Heer door zijn geest in ons gaat werken, omdat wij ons openstellen voor hem. En dat begint met luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. Dat begint alle levens mee met onderwijs. Eerst luisteren. En daarna komt de praktijk van het leven.